Goedenavond, broers en zusters. Als daar enige gasten in ons midden is, hartelijk welkom in de eredienst vanavond. En ons mag dankbaar wees dat ons weer voor God mag ontmoet. En dat God aanwezig wil wees waar Jezus geëerd wordt. Laat ons dit samen doen en samen ons daarin verheug. Die afkondiging is zoals volgt. Die kerkraad maakt met blijdschap bekend dat broeder Piet en zuster Annikie Niedling aanzoek gedoen het voor toelating tot die gemeenschap van die kerk. Hulle is afkomstig uit die Nederduits gereformeerde kerk Riviera Jacaranda. Na onderzoek wil die kerkraad graag op zich en tug oor hulle aanvaar. Indien voor zaterdag 4 november geen wettige bezwaren hierteen ingediend wordt nie, sal hulle toegelaat wees. Die kerkraad deel mee dat broeder Jan en zuster Eileen Smit, zowel als broeder Robert Hofsink, kerkelijke gegevens aangevraagd. Hulle bly al geruime tijd in Nederland. Jan en Eileen voegen hulle bij die hervormde kerk in Ede en Robert sluit aan bij die NGK die kandelaar in Jemse. Met blijdschap deel die kerkraad mee dat die volgende jong lidmate na onderzoek toegelaat wordt tot die doen van openbare geloofsbelijdenis: Gerrit Agema, Ruben Agema, Ineke Bijker, Rehan Koetser, Johan van Alten en David Venter. Indien geen wettige bezwaren ingediend wordt nie, sal die openbare geloofsbelijdenis, als die Heere wil, op zondag 12 november tijdens die ochtenddienst plaatsvind. Die diakens vergader, als die Heere wil, maandagavond. In ooreenstemming met die uitslag van die ambtenaarsverkiezing het die kerkraad die broeders Piet Agema, Marius Bijker, Andreas Boen, Frans Haag en Anton Ster tot ouderlingen benoemd en die broeders Jan Bakker, Fred Haan en David Roese tot diakens. Verder het die kerkraad broeder Leo Hordijk benoemd tot ouderling met speciale opdracht, namelijk voor die Engelse bediening zijn lidmaten. Hier die benoeming wordt aan die gemeente voorgelegd voor goedkeuring. Indien geen wettige bezwaren voor zaterdag 12 november ingediend worden, zal die bevestiging, als die Heere wil, op zondag 26 november plaatsvinden. En dan die collectes. Die eerste collecte is vandaag bestemd voor de dienst van barmhartigheid en die tweede voor theologische opleiding. Volgende week zal die bestemd zijn voor dienst van barmhartigheid en hulpbehoevende theologische studenten. En die tweede collecte wordt speciaal aanbeveeld. Ten slotte wordt allemaal hartelijk uitgenooid naar die kuier bij huis Amandelboom aanstaande donderdagochtend om 10 uur. Laat ons nou ons aandacht richt op die Heere, ons mag om vereer. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlijkheid aanskou. Een heerlijkheid soos van die eregeborene, wat van die Vader komt, vol van genade en waarheid. En ons mag om vanavond aanbid. Laat ons daarvoor gaan staan. En als ons forum verschijnt, dan wil ons natuurlijk heel eerst onze afhankelijkheid, besef en belei. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons dan genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zien, Psalm 96. God regeer over die aarde, aanbid om alle volken. Vers 1, 2 en 5. Laat ons saam bid en God se seën vra oor ons erediens. Heere God, almagtige Vader, omdat ons U ken, herken ons U stem in die donderstorms, sien ons U grootheid en wysheid en kreativiteit in die natuur raak, en ons wil U daarvoor eer. Ons dank U vir U grootheid wat U daarin wys. Daar is soveel mense in die verlede en dalk ook nog in die hede en vandagse tyd wat begin om hierdie natuurverskynsels te aanbid en hulle daarvoor neer te buig, omdat hulle angstig is, omdat hulle dinge wil beheer. Maar ons weet dat U dit gemaakt het en dat het alles in U handen is en dat het U doel dien. Ons dank U daarvoor en ons wil U daarvoor aanbid. Ons aanbid U grootheid in die natuur en alles wat U gemaakt het. Ons aanbid U grootheid in U genade, wat U aan ons bewys het, dat ons U kinders mag wees. En ons dank U, Heere, dat ons vanavond hier bijeen mag wees, en U naam mag eer. Ons wil vra, Heere, dat U ons sal help om te luister, om met gretigheid te luister, met die besef dat ons U woord nodig het, en met dankbaarheid in ons harte, dat U na ons omsien, dat U ons lief het, en dat U belang stel in ons levens, en dat U ons wil red, en ook ons levens wil gebruik, in U groot plan. Ons wil vra, Heere, dat U ons eredienst sal seën, en dat U uw woord sal seën, wanneer dit na ons toekom. Help my om dit, met die kracht van uw geest te bring, en help ons om dit door die werk van uw geest te aanvaar in ons harte, zodat ons opgebouw wordt, dat ons uw Seun Jezus Christus sal eer en aanhang en lief hee, en dat ons u sal dien. Ons wil dit alles vra in die naam van Christus, ons Heer, uw enige geboren Seun. Amen. Ons wil nou saam eerst ons geloof bely, en ons doen dit door die lees van die apostoliese geloofsbelijdenis, en daarna sing ons as ons antwoordlied skrifberuiming 9 vers 1 en 2, een loflied op die verlossing wat God vir ons berei het en verwerkelik het, werkelijkheid gemaakt het door die lam, sy seun. Ek hoop almal kan my steeds hoor. Dit is wat ons saam glo. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat neergedaal het in die hel, en wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe. Laten we nou samen die Bijbel lees. Ons lees Johannes 1 vanaf vers 15 tot 52. Johannes die Doper, getuig van Jezus, die woord, en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is door Moses gegee, die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die vader is, die het hom verklaar. En dit is die getuienis van Johannes, toe die jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het, om hom te vraag, wie is u? En hy het erken, en nie ontken nie, maar het erken, ek is nie die Christus, die Messias nie. Toe vraag hulle hom, wat dan is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord nie. Toe sê hulle vir hom, wie is u, dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het? Wat sê u van uzelf? Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die Here reg uit, soos Jesaja, die profeet, gesê het. En die wat gestuur was, was uit die fariseers. En hulle vraag hom en sê vir hom, waarom doop u dan, as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie? Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, en wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Dit het gebeur in Bethsaida, oorkant die Jordaan, waar Johannes bezig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes Jezus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy, van wie ek gesê het, na my kom een man, wat voor my geword het, en hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel geopenbaar zou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die gees soos die duif uit die hemel sien neerdaal, en hy het op hom geblei. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die heilige gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die seun van God is. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disciples. En toe hy Jezus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die twee disciples het om dit te hoor sê, en Jezus gevolg. En toe Jezus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê as dit vertaal word meester, waar is u thuis? Hy sê vir hom, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom geblei. En dit was omtrent die 10e uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eerst sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus, die gesalfde. En hy het hom na Jezus gelei. Toe kyk Jezus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Kefas, wat vertaal word Petrus, rots. Die volgende dag wou Jezus na Galilea vertrek. En hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jezus, die seun van Josef van Nazareth. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Jezus Nathanael naar hom toe kom en sê van hom, hier is waarlijk een Israëliet en wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê van hom, waar vandaan ken u mij? Jezus antwoordt en zei voor hem: voordat Filippus jou geroepen heeft, toen jij onder die vijenboom was, had ik jou gezien. Nathanael antwoordt en zei voor hem: Rabbi, u is die zin van God, u is die koning van Israël. Jezus antwoordt en zei voor hem: gloor jij omdat ik voor jou gezegd heb, ik heb jou onder die vijenboom gezien? Jij zal grote dingen zien als dit. En hij zei voor hem: voorwaar, voorwaar. Ik zeg voor jullie, van nou af zal jullie die hemel geopend zien en die engelen van God opklim en neerdaal op die zin van die mens. Nou, daar die gedeelte wil ons ook lezen, waar die engelen opklim en neerdaal. Dit was de eerste keer in Genesis 28. Kom, ons lees dit nou. Genesis 28. Toen is Isaac Jacob geroepen en hem gezien. En hij heeft hem bevel gegeven met die woorden: jij mag geen vrouw nemen uit die dochters van Kanaan niet. Maak jou klaar, ga naar Paddan Aram, naar die huis van Betuel, jouw moeder zijn vader, en ga haal voor jou daar een vrouw uit die dochters van Laban, jouw moeder zijn broer. En mag God die Almachtige jou zien, jou vruchtbaar maken, jou vermeerderen, zodat jij een menigte volken kan worden. En mag hij jou geven die zien van Abraham aan jou en jouw nageslag samen met jou, dat jij die land van jouw vreemdelingskap in bezit kan nemen wat God aan Abraham gegeerd. Zo heeft Isaac Jacob dan weggestuurd en hij is naar Paddan Aram gegaan, naar Laban, die zien van Betuel, die Arameer, die broer van Rebecca, die moeder van Jacob en Esau. Toen Esau zien dat Isaac Jacob gezien en om naar Paddan Aram weggestuurd heeft, om daar voor hem een vrouw te gaan halen. Terwijl hij om gezien en om bevel gegeerd met die woorden: jij mag geen vrouw en die dochter van Kanaan neem niet. En dat Jacob naar zijn vader en zijn moeder geluisterd heeft om naar Paddan Aram te gaan. En toen Esau zien dat die dochters van Kanaan slecht was in die oor van zijn vader Isaac, het Esau naar Ismaël gegaan en Mahalat, die dochter van Ismaël, die zoon van Abraham, die zuster van Nebajot, bij zijn vrouwen, voor hem als vrouw geneemd. En Jacob is uit Beersheba vertrek en naar Haran gegaan. Daarop kom hij bij een plek waar hij die nacht overgebleven is, want die zon was al onder. En hij neemt een van die klippen van die plek en zit het onder zijn hoofd en hij gaat liggen en slaap op die plek. En hij heeft gedroomd. Daar is een leer op die aarde opgericht, maar van die spits tot aan die hemelrijk, terwijl die engelen van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaald het. En kijk, die Heer, Yahweh, het boer aangestaan en gezegd: ik is Yahweh, die God van jouw vader Abraham en die God van Isaac. Die land waarop jij leeft en slaapt, zal ik aan jou en jouw nageslag geven. En jouw nageslag zal beheersen die stof van die aarde, en je zal uitbreiden naar die westen en oosten, en naar die noorden en zuiden. En in jou en jouw nageslag zal al die geslachten van die aarde gezien worden. En kijk, ik is met jou. En ik zal jou bewaren, overal waar jij heen gaat. En ik zal jou terugbrengen in die land. Want ik zal jou niet verlaten, totdat ik gedoen heb wat ik jou gezegd heb. Daarop wordt Jacob uit zijn slaap wakker en zegt: waarlijk, die Heere, Yahweh, ik is wie ik is op hierdie plek. En ik heb het niet geweet. En hij is bevreesd geworden en gezegd: hoe vreselijk is hierdie plek. Dit is hier niks anders dan een huis van God niet. En dit is hier die poort van de hemel. Toen staat Jacob die morgen vroeg op en neemt die klip wat hij onder zijn hoofd gezet heeft en richt het als een gedenksteen op. En hij heeft olie daardoor uitgegiet. En hij heeft die plek Bet-El genoemd. Maar die naam van die stad was tevoren Lus. En Jacob heeft een gelofte gedaan en gezegd: als God met mij zal wees om mij te bewaren op jullie weg wat ik ga, en aan mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik behouden naar die huis van mijn vader zal terugkomen, dan zal Yahweh mijn God wees. En hier die klip wat ik als gedenksteen opgericht heb, zal een huis van God wees. En van alles wat u mij gee, zal ik aan u zekerlijk die tiendes afstaan. Dit is die woord van God. Laat ons daarop reageren door te zingen Psalm 118. Die poort van die huis van de Heere wordt daar genoemd, die belofte van Christus. En ons zien dit, maar de grond dit niet. Dit was verborgen in het Oude Testament. Maar dit is een bekendmaking van Christus. Psalm 118, vers 10 tot 12. Johannes 1 vers 44 tot 52 is die tekstgedeelte waar naar ons gaan luisteren vanavond. Kom ons lezen nog een slag. Die volgende dag wou Jezus naar Galilea vertrek, En hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Bethsaida uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus die seun van Josef van Nazareth. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Jezus Nathanael na hom toekom en sê van hom, hier is waarlik een Israëliet en wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waar vandaan ken u my? Jezus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israël. Jezus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal grote dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Kom, laat ons na sy woning gaan en biddend in sy voorhof aan die voetbank van sy voete staan. Dit is in Psalm 132 eindelijk een oproep om naar Christus toe te kom en God te vereer. Sion is die woonplek van God en Jezus is die vervulling daarvan. Laat ons daarvan zing en dat doen ons dus na die preek met die woorden van Psalm 132 vers 5 en vers 9 tot 11. Broers en susters in ons Heer, Jezus Christus. As iemand vir jou sê, hierdie is die beste ooit. Of, jy het nog niks gesien, jy gaan groot dinge beleef. Wat denk jy dan? Dit klink opwindend. Maar, jy raak dalk voorzichtig. Wil hierdie persoon dalk iets verkoop? Daar is soveel mense wat jou kan mislei. Woorde is goedkoop. Pas maar op. Nou, dit is net bietjie waag. Ja, laat ek maar, laat maar probeer aangaan, want mens weet nie hoe lang dit nie, gaan nie, weet nie. Goed, dit klink dus opwindend as iemand zoiets sê, maar as dit onder mense gebeur, okay, ja, dis goed, dankie. Als iemand dus daar buiten dit sê, dan denk je, ja, ik weet niet. Mensen kan maar allerlei dingen sê en woorden is goedkoop. Maar wat nou als dit in die kerk gebeurt? Jij gaan groot dingen hier beleef. Het jy al ooit soeits gehoor? Soeits beleef? Verwag jy dit hier? In hierdie gemeente? Ek het vermoede die meeste van ons denk, ja, gesonde portie nuchterheid en argwaan is nie sleg nie. Dit kan groot teleurstellings bespaar. En as dit gaan oor kerk en geloof, is daar ook baie voorzichtigheid. Het jy al baie enthousiasme, opgewondenheid in die kerk aangetref? Ek vermoed ons kan bietjie daarvan wegskrum, omdat ons vrees dat dit kortstondig sal wees, net 'n emosionele ding. Ons voel veiliger wanneer dinge duidelik is en wanneer daar bewyse en argumente is. Maar wag, as dit gaan oor wat Jesus in jou lewe kan doen, hoe is jou verwagtings? Is dit hoog? As ons kyk na die kerk wat ons hier in ons midde verwag, wat bepaal eintlik jou en my verwagtings? Waarop is dit gebaseer? Op ons ervarings met God in die verlede? Op ons voorstellingsvermoë? Of op die beloftes wat hy vir ons gegee het? As mense groot beloftes maak, ja, dan is dit verseker gesond om dit met wantrouwe en voorzichtigheid te benader. Mense is sondaars. Om op mensenkracht te vertrouw, is een gevaar. Maar ons het nou vanavond die verhaal van Nathanael gelees. En daar die verhaal is verrassend. Jezus beïndruk Nathanael met sy goddelike kennis. En hy sê dan vir hom, jy gaan groter dinge sien as dit. Nou, as ons min van Jezus verwag, terwyl hy soeits sê, dan is ons klein gelowig. Toen Jezus sy disciples geroep het sy woorde verwagtingsgewek. Die disciples word deel van iets nuuts, iets oorweldigends. Die koninkryk van die hemele breek op aarde deur. En dieselfde koninkryk is hier vandag. Ons leer daarvan wat dit beteken om Jezus te volg. Wie hy is en wat ons van hom mag verwag. En vandag mag jy ontdek hoe opwindend het is om Jezus te volg. Jy mag maar groot verwagtings van hom hê. Die thema, Jezus beloof groot dinge vir sy volgelinge. In die eerste plek, soekers vind hom. Die tweede, ontdek wie Jezus werkelijk is. En die derde, groter dinge gaan gebeur. Dus Jezus beloof groot dinge vir sy volgelinge. Soekers vind hom. Nou, as jy begin lees in Johannes, dan val dit jou dalk op, dat die evangelies van Matteus, Markus en Lukas, ander verhalen vertel van die roeping van die disciples. By Matteus lees jy dat Jezus vir Simon en Andreas by hulle skip gevind het, besig om vis te vang. Ook Jacobus en Johannes was vissersmanne en word op die strand geroep. Maar die Johannes evangelie vertel ander verhaal. Is dit nie teenstrijdig nie? Nee, Matteus, Markus en Lukas vertel die tweede roeping om vissers van mense te word. Maar Johannes vertel die backstory, die heel eerste begin, hoe Jezus die disciples geroep het om gered te word. Matteus, Markus en Lukas' weergawe is dan wel meer bekend, maar Johannes'n kom eerste. Johannes 1 vertel vir ons dat die eerste vier disciples al klaar op soek was na die Messias, die gesalfde. Twee van hulle was Johannes die Doper, sy disciples. Andreas en Simon het omgevolg, sy doop ontvang en Johannes' aankondiging van die Messias gehoor. En hulle was daar, toe Jezus verskyn het. En toe Johannes uitroep, kyk, die lam van God. En dadelijk begin hulle twee, Andreas en Simon, dan vir Jezus volg. Hulle word sy disciples. Ook Filippus en Nathanael was reeds op soek na die Messias, die redder van Israel. Jy kan dit hoor, wanneer Filippus vir sy vriend Nathanael vertel, ons het hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het, en ook die profete, namelijk Jezus, wat van Nazareth kom, die seun van Jozef. Nou, jy sê nie so iets vir iemand wat nie die wet en die profete ken nie, en wat nie op soek is na daardie persoon nie. Dit sou nie vir Nathanael sin gemaakt het nie. Nathanael het die skrifte, die Oud Testament geken, en was duidelik ook op soek na die Messias. En hierdie is die eerste wat so mooi is in die roepingsverhale. Mense wat opreg die Here soek, vind hom. Maar mense is nie allemaal dieselfde nie. Ook ons paaie om by Jezus uit te kom, kan verskil. En dis die tweede verrassing in die roeping van die disippels. Want Nathanael is nie soos die ander drie dadelijk oortuig nie. Die Bybel is eerlik oor die teenwerpings en die swak geloof van mense wat Jezus volg. Jezus neem die tyd om met Nathanael te praat en sy twyfels weg te neem. Hy kan jou teenwerpings hanteer. Hy neem jou twyfels ernstig. As jy Jezus soek, kry jy in hierdie geschiedenis een groot bemoediging. Daar is een persoon in die wereld wat beloof het dat jy hom sal vind as jy hom soek. Jezus. As jy aan die begin van die pad van geloof staan en nog leer wat die basisse dinge van geloof en vertrouwen in Jezus beteken, onthou dat Jezus jou roep en na jou toe kom en jou met open arms ontvang. As daar twyfels en teenwerpings in jou hart is, onthou dat Jezus die tyd neem om met jou op pad te staan. Hy soek jou hart. Hou aan om hom te soek. En ons leer ook uit hierdie verhaal hoe ons Jezus moet soek. Want die spoor van Jezus loop deur die Oud Testament. Die openbaring van God het hulle verwagtings bepaal. En so het die Messias, so het hulle die Messias, die beloofde van God, die gesalfde, gevind. En dit wys ons, jy moet nie Jezus wil bind aan jou voorwaardes nie. Om Jezus aan te neem, moet daar eers dit of dit of dit gebeur nie. Om Jezus te soek is ook een veranderingsproces in jouself, om jou te onderwerp aan die manier waarop hy hom bekend maakt. En ons word hier aangespoor om Jezus oprecht te soek, dus soos God in Spreuke 2 aangekondig het. Ja, as jy na die inzicht roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silver en dit naspeur soos verborgen skatten, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, Spreuke 2 vers 3 tot 5. En diezelfde aanmoediging hoor ons later ook bij Jezus. Soek en jij zal vind. Als jij bidt in zijn naam, zal hij die deur oopmaken. Nou, en als ons nou die verhaal van Nathan, van Nathanael nauwkeurig lees, ontdek ons meer van die grootheid van Jezus. Want aanvankelijk lijkt dit alsof Nathanael zijn zoektocht voortijdig beëindigd gaan wordt. Wanneer Filippus zei, die Messias wat ons verwacht, is Jezus wat van Nazareth komt, die zoon van Jozef. Dan antwoordt Nathanael, kan daar uit Nazareth iets goed komen? Jezus is nog zijn hele leven beoordeeld en afgewijsd op grond van zijn woonplek, Nazareth. De Messias zou in Bethlehem geboren worden. En mensen het verwacht dat die koning van Israël in Jeruzalem zou wonen. En Nazareth is niks. Die Fariseeën zal later in Johannes 7 vers 52 zeggen, ga dit maar na, jij zal zien, geen profeet is afkomstig uit Galilea nie. De rest van die land het neergekijk op Galilea. Maar het is ironisch, Nathanael is zelf een Galileër. Hij is uit Kana afkomstig. En Kana kijkt weer neer op Nazareth. Die gezalfde van God kan toch niet uit daar die onbetekenende stadje afkomstig wees nie? Nathanael was dus op zoek naar die gezalfde, naar die Messias. Maar hij had een vooroordeel die in Nazareth gaat. En dit kon hem verhinderen om Jezus te vinden. Hij kon gedenken, ach, dit is niet eens die moeite waard om met hem te gaan praten nie. Dus zal zij zoektocht aangaan? Nou, Filippus lijkt voor mij naar een verstandige vriend. Hij zei net, kom, kijk. Met andere woorden, ga naar Jezus toe. Praat met hom, hoor self. Ek is seker, hy sal jou vooroordele wegneem. Nou, dit is 'n geweldige, effektiewe antwoord. Hy argumenteer nie met hom nie, maar hy sê eenvoudig, kom, kyk, kom na Jesus toe. Iemand wat Jesus self leer ken het, wat glo dat hy die ware Messias is, die redder wat God gesalf het, kan so praat. En eindelijk is dit heel natuurlijk, as jy self besef dat Jesus die redder is, wat jy nodig het, dan is jy ook oortuig dat jou naaste hom nodig het. Jy weet, hy is heeltemaal toereikend om sondaars te red, en daarom gaan jy hom oor Jesus vertel. En ek denk, baie van ons denk ook dat het moeilik is om van Jesus te getuig, en ons begin nie eers daar nie. Hierdie verhaal is dan een bemoediging vir jou, hoe jy dit kan doen. Keep it simple, hou dit eenvoudig, kom, kyk. Ons moet nie in eindeloze argumente verstrik raak nie, en ons moet ook nie focus op die verdediging van die manier waarop ons kerk doen nie. Maak seker dat jy die aandag vestig op die hoofsaak. Die bedoeling is om mense na Jesus toe te lei. Dit is die kern. Jesus is die redder wat God gestuur het. Hy is gekruisig en het gester vir ons sondes. As jy in hom glo, word jy gered. Dit is die eerste dinge wat mense moet hoor. En bly jy stil oor Jesus, omdat jy bang is dat jy dalk nie al die antwoorde het op mense se moeilike vrae nie? Nooi jy nooit iemand kerk toe, omdat die dienste nie by de wet of aantrekkelijk genoeg is nie? Hou dit eenvoudig. Concentreer op wat tel. Wys mense op Jesus. En die uitnodiging kom kyk beteken trouwens nie dat ons net mense na kerkdienste moet nooi nie. Dit is nie die enigste plek waar jy Jesus ontmoet nie. Daar is toch talle maniere waarop mense met Jesus kan kennis maak. Is jou bybelstudiegroep verstaanbaar vir mense wat Jesus nog nie ken nie? Of kan ons dalk een nieuwe een begin vir mense wat op soek is? Ons kan ons dinge ingewikkeld maak, omdat ons veel kennis het. Kom kyk, kan heel eenvoudig beteken dat jy met iemand die Bybel begin en lees, en geleentheid gee om vrae te vra, en dinge self te ontdek. Jy kan ook mense na jou eie huis nooi, en met hulle praat. Vertel maar wie Jesus is. Boonop sal jou gasvryheid wys hoe goed jou redder is. Dus kom ons gaan terug na die eenvoud van die disippels van Jesus. Ek het die Messias gevind. Ek wil dit graag met jou deel. Kan ek jou daaroor vertel? Kom, kyk. Die tweede, ontdek wie Jesus werkelijk is. Nathanael was skeptisch, maar hy het toch met Filippus saamgegaan om Jesus te ontmoet. Nou, hoe sal Jesus reageer op Nathanaëls wantrouwige houding? Nou, zodra Jezus omzien, sê hy, hier is waarlijk een Israëliet en wie daar geen bedrog is nie. Jezus maakt nie verwijten, hy is vriendelijk en gee een positieve beoordeling van Nathanaëls karakter. En van elke mens wat Jezus ontmoet het, ken hy die hart. En by Nathanael sien hy een oprechte hart. En dit is natuurlijk omdat die Heilige Gees al reeds begin werk het in die harte van Nathanael en die andere disciples, voordat hulle Jezus ontmoet het. En baie mense se hart is echter in die pad. Later in die Evangelie van Johannes lees jy hoe besonders en aangenaam dit is om so een oprechte mens sonder bedrog in Israël aan te tref. Want die leiers van Israël het van hulle religie een vertoning gemaakt. Hulle wou bewonder word vir hulle vroomheid. Hulle was hoogmoedig, want hulle was mos die regte kinders van Abraham. Maar hulle was haatdraand en moordsuchtig teenoor Jezus. Je kan dit vooral in Johannes 8 lees. Hulle was hypocriete, wolwe in skaapskleren. Godsdienst het in Israël daar die tijd uitwendig geword. Die klem was op gehoorzaamheid aan die reels. En so'n wettiese en moralistische klimaat bevorder dat mens een masker dra. En die houding van jouw hart bepaalt of jij Jezus zal vinden. God wijst trotse mensen af. Moet niet voorwaarden stellen waaraan Jezus moet beantwoorden. Wie is nederig als jij die waarheid zoekt? Als je die verlosser wil vinden? Maar dit is nog maar die begin van die ontmoeting. Nathanael is niet voorbereid op wat gaan komen. Hij is verbaasd. Hij heeft Jezus nog nooit ontmoet, maar dit klinkt alsof Jezus hem reeds kent. En daarom vraag je, waar vandaan ken u mij? En Jezus antwoordt, voordat Filippus jou geroepen heeft, toen je onder die vijgenboom was, heb ik jou gezien. En Nathanael is stom geslaan. Jezus heeft hem reeds onder die vijgenboom gezien, nog voordat hij hem ontmoet heeft. Want weet niet wat Nathanael daar onder die vijgenboom gedoen heeft, niet? Vijgenboom was groot en het koelte verschaf. Daar ook het hij eronder gezit en bid of mediteer. Ons kan niet die details daarover, niet? Die focus is niet op wat Nathanael gedoen heeft, niet? Maar op Jezus' kennis van Nathanael voordat hij hem ziet. En dit is kennis wat net God bezit. En daarom roept Nathanael uit, Rabbi, u is die zoon van God, u is die koning van Israël. Filippus heeft van Nathanael gezegd dat hij die Messias ontmoette, die mens, wat die vervulling van die beloftes van die Oude Testament was. Nathanael heeft die schriften gekend en geweet, die Messias, die gezalfde, is die zoon van God. En hij ziet nou duidelijk die goddelijkheid van Jezus en aanbidt hem. In zijn vriendelijke antwoord wijst Jezus voor Nathanael zijn grootheid. God heeft die belijdenis van Nathanael voor ons in die Bijbel neergeschreven. Dit is een aansporing om Jezus te zoeken en te erkennen. Wie zoekt, zal vinden. Wie naar Jezus toekomt en hem wil herkennen, zal niet teleurgesteld worden. Jij zal beloond worden met kennis van jouw redder. En wie hem reeds kent, moet aan die belijdenis vasthouden. Wanneer ons voorbereidt voor een volgende nachtmaal bijvoorbeeld, is die belijdenis van Nathanael voor onze herinnering en aansporing. Kom naar Jezus toe. Hier die belijdenis, het die belijdenis van die hele kerk geworden. Samen belij ons dat Jezus die Zoon van God is en dat Hij uit die hemel neergedaald is om ons te redden. Hij is die lang verwachte koning van Israël. En meer als dit, die redder van die hele wereld. Ons zoek vol vertrouwen, ons redding bij hem. En dan die derde gedeelte, groter dingen gaan gebeuren. Jezus antwoordt en zegt van Nathanael, gloei jij omdat ik voor jou gezegd heb, ik heb jou onder die vijgenboom gezien? Jij zal groter dingen zien als dit. En hij zegt voor hem, voorwaar, en telkens wanneer Jezus dit zegt, moet jij nauwkeurig achten, voorwaar, ik zeg voor jullie, van nou af zal jullie die hemel geopend zien, en die engelen van God opklim en neerdaal op die zin van die mens. Nou, om te kan verstaan wat Jezus hier bedoelt, heeft ons Genesis 28 gelezen. Esau wil voor Jacob doodmaken, omdat hij hem bedriegt heeft, en die zien gestild het. Een onzekere toekomst leeft voor Jacob voor. Jacob vlug voor zijn broer om zijn leven te redden. Zijn hele leven is ondersteboven en hij heeft dit zelf veroorzaakt. En juist dan verschijnt God aan hem in een visioen. Dit was een geweldige bemoediging voor hem geweest. God bevestigt die belofte van die land. En dat hij Jacob een groot volk zal maken. En hij belooft dat hij hem zal beschermen. En dat Jacob in die beloofde land zal terugkeren. En dit was een deurslaggevende gebeuren in zijn leven. God komt met zijn belofte naar Jacob toe. Hij heeft Jacob, wat bedriegen betekent, een nieuwe naam gegeven. Israël. Dit betekent, jij het gevecht met God en oorwin. En God komt met zijn belofte dus naar Jacob toe, waaruit Jacob kan weten dat die zin wat zijn vader Isaac voor hem gegeerd, ook rechtig geldig is, dat het actief is. God herhaalt het. En nou vervolgens is die hele volk Israël genoemd naar hier die stamvader, zijn nieuwe naam, Israël. En dit was voor de Joden geweldig belangrijk. En nou komt Jezus en dan zei hij, ik is groter als jullie stamvader Jacob. Want ik is die God, wat namelijk voor Jacob gezien heeft. Jacob's visioen was een groot gebeuren in zijn leven. Jezus' komst op aarde is zelfs groter als dit. Hij is die vervulling van Jacob, die stamvader van Israël. Jacob heeft gezegd, dit is die huis van God, Beit El. Die engel het op en af geklimmen op die leer en hulle het neergedaal op Jacob. En Jezus zei nou, jullie zal die engelen zien neerdaal op die zin van die mens. Dus Jezus neemt die plek van Jacob in. Hij komt met die goedkeuring van Yahweh, die God van Israël. God heeft hem gestuurd om die redder en koning van Israël te worden. Groter als Jacob. Een uitspraak van Jezus, ik heb jou onder die vijfboom gezien, het Nathanael oortuig van die godheid van Jezus. En hij het gegloe dat Jezus die beloofde koning van de Joden was. Maar dit was niks. Als je dit vergelijkt met Nathanael en die andere discipels, wat Nathanael en die andere discipels nog gaan zien. Die discipels zal die grootheid van die zin van die mens zien. Dit zal die visioen van Jacob oortref. Maar ja, nou wonder je zeker. Hoe dan? Hoe gaat dit gebeuren? Jezus gebruikt hier die titel zin van die mens. En Nathanael heeft die wet en die profeten gekend. En die titel zin van die mens herkend natuurlijk. Daniel 7 gebruikt dit voor die persoon wat zou komen. En wat alle heerschappij van God zou ontvangen. Hij zou voor eeuwig over Israël regeren. En al die volken, naties en talen zal hem vereer. Daniel 7, vers 13 en 14. Ik heb gezien in die nachtgezichten. En kijk, met die wolken van die hemel het een gekomen, zo is die zin van een mens. En hij het gekomen tot bij die oude vandaan. En het om nader gebrengt voor hem. En aan hem is gegeven heerschappij en eer en koningschap. En al die volken en naties en talen het hem vereer. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, wat niet zal vergaan. Nie. En zijn koninkrijk, een wat niet vernietigd zal worden. En Jezus gebruikt nou hier die woorden, hier die titel, zin van die mens, voor hemzelf. En Jezus beloofde hier voor hem, voor Nathanael en die andere discipels, dat hulle belevenissen met Jezus gedurende die volgende jaren een overweldigende bevestiging van zijn grootheid zal wees. Hulle zal zijn heerlijkheid zien. En voorlopig gaan die heerlijkheid nog niet zichtbaar wees nie. Die Nieuw Testament wijst dat die zin van die mens juist leiding en dood moet ondergaan, voordat hij al die heerschappij zal ontvangen. Jezus wijst wel al die pad zijn grootheid, maar eerste plek in zijn vernedering. Hij ondergaat die voortdurende verwerping door de Joden. Hij wijst zijn nederigheid en zachtmoedigheid wanneer hij toelaat dat hij gevangen genomen wordt, bespot, met schaamte oorlaai en uiteindelijk totaal vernederd wordt aan die kruis. Dan zie je de diepte van zijn liefde voor zondaars. Je ziet in zijn leiding en vernedering hoe groot zijn hart voor jou en mij is. En dan die allergrootste daad van Jezus, dus werkelijk wereldschokkend, zijn opstanding uit die dood. Diezelfde engelen, wat bij Jacob op en af beweegt, zit bij Jezus' graf en wijs, het is leeg. Dus die grootheid van Jezus wijst heel eerst in zijn vernedering en de discipels zal dit gaan zien. Die grootheid van Jezus wijst in die heilsfeiten, in zijn verlossingswerk op aarde. En daarna heeft Jezus aangehouden om zijn grootheid te wijzen, oor en oor, in die levens van die mensen wat hij redt. Dit kan je die persoonlijke, die subjectieve bewijs van zijn grootheid noemen. Jacob was een bedrieger, maar God heeft hem veranderd. God breekt zijn verzet, verandert zijn naam en maakt hem zelfs een van die aartsvaders. Jakob meen dat die seun aan hom toebehoort en daarom gryp hy dit self. Maar hy leer om uit genade Jesus se verdienste te ontvang. Nathanael was skepties teenoor Jesus vanweë sy afkoms, maar Jesus noem hom 'n opregte mens. Jesus seën mense wat hy nie verdien nie. Hy gee genade en eer in harte waar smaad en vyandskap oorheers. Jesus het al soveel mense se lewens omgekeer en verander. Hy doen dit nie met geweld nie, maar met sy liefde, genade en vriendelikheid. Is dit nie 'n geweldige aansporing om jou ook aan hom toe te vertrou nie? Jy en ek moet ons verwagtings aanpas by die grootheid van Jesus. Ons verwagting is dikwels te laag. Ons het nodig om die gebed van Paulus te leer bid, Efesiërs 3 vers 18 tot 21, om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Dit behoort ons gebed te wees, want hy het mag om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Volgens die krag wat in ons werk. En dan sluit hy af met een lofverheffing aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Jezus Christus door alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Vers 20 en 21. Die verlossing wat Jezus op aarde bewerk het, was definitief die grote werken wat Jezus voor Nathanael beloof het. Maar Jezus het nog nie daarmee opgehou nie. Hy deel die verlossing uit, hy stort sy gees uit en verander mense se lewens radikaal en maak dit weer mooi. Die krag waardeur hy uit die dode opgestaan het, werk in al sy volgelinge. En daarmee gaan hy aan, tot die dag van sy verskyning. Verwag dus baie. Amen. Kom ons dank God samen in ons gebed. Vader in die hemel, almachtige God, redder van die wereld. Ons dank u dat u zondaars roep om gered te worden. Ons dank u dat ons die lewe ontvang als ons Jezus volg. Ons prijs u dat u aanhoudt om zondaars te roep en hulle bij elkaar brengt in die kerk. En hulle roep om Jezus te volgen. Ons dank u voor uw zachtmoedigheid en genade. Dat u zondaars tegemoet komt en trek, verwelkom met koorden van liefde, roep en trek. Dat u ons tegenwerpings en bezwaren en twijfels verstaan en dat u dit oorwin. Help ons, Heere, leer ons om ons aan u toe te vertrouwen. Leer ons om baie te verwacht bij mensen wat u niet kent, van wie u genade en kracht. U breek harde harte op, u oorwin verzet. U geeft genade en genees mensen. En u neem hulle woede en haat en ontevredenheid weg. Leer ons om baie van u te verwacht. En daarom ons naaste met vrijmoedigheid te benaderen. Ons bid voor allemaal in ons midden wat nog zoekend is. Ons denk aan die kinders. En ook aan jong mensen wat bezig is om te leren wat geloof betekent. Laat hulle Jezus mag leer ken en in geloof omhels. Als ons ouder is en vraag het of twijfels in ons hart beginnen inkruip, help ons dan ook om naar Jezus toe te gaan. Om in gebed aan die deur te kloppen en op een antwoord te rekenen. Help ons om ons verwachtings aan te passen bij die grootheid van Christus en die rijkdom van zijn beloftes. Leer ons om baie te verwacht in ons eigen levens. U het mos uw geest in ons uitgestort, waar ons kracht te min is en ons vasthaak en moed verloor, gee u nieuwe kracht om te veranderen, om te vechten in ons zwakheden en zondes. U oorwin ons zondes, u vergeeft dit, u herstelt verhoudings en u geeft kracht om gehoorzaam te wees. Heer, ons dank u dat ons zo op u mag vertrouwen. En ons wil bid dat u daar die geloof voor ons zal geven. Heer, ons kijk rond in ons wereld. Ons zien natuurrampen, ons zien mensgemaakte rampen. Ons hoor van vluchtelingencrisissen, oorlogen, wat zomaar uitbreekt. Of weer opnieuw begin. Heer, ons besef dat die wereld in barensnood is. En wacht op die openbaarmaking van die kinders van God bij die terugkomst van Jezus. En ons bid daarom dat u vrede zal brengen, dat er vrede mag terugkomen en groeien in die gebieden waar de oorlog is, waar die duivel heel tijd daarin slaagt om mensen tegen elkaar op te zetten en baie mensen door te maken. Ons bid dat u vrede zal geven. En Heer, ons bid ook dat uw koninkrijk zal komen en dat het spoedig zal komen. Want ons weet uit uw woorden dat dit die enigste rechte oplossing is voor al die problemen en crisissen en oorlogen op aarde. Ons bid dat Jezus spoedig zal terugkomen en dat u ons verwachting van Jezus levendig zal houden. Geef ons geloof. Geef ons ook geloof voor ons werk hier de komende week. Maak ons trouw, de plek waar u ons geplaatst heeft. Geef dat ons onze werk met vreugde mag doen. En met toewijding. En die beseft dat ons dit voor Jezus doen. En ons bid ook dat als ons niet werkt het niet. Of als ons ziek is en tijdelijk niks kan doen niet. Als ons gefrustreerd raakt door die dingen wat ons niet kan rechtkrijgen niet. En door ons beperkings. Dat u ons dan zal troost. En ons zal helpen om te rust in die offer van Christus, in zijn verdiensten in ons plek. Help ons om vast te houden aan hem en om alle kracht van hem te verwachten. Ons bid het en ons vraag het in die naam van ons Heer Jezus Christus, die Zoon van die mens, wat u gezalfde is. Amen. Dat ons nou ons offergawes aan die Here aanbied en daarmee ons vreugde wys dat ons aan Christus mag behoort en dat ons gered is. En dan sing ons vervolgens ten slotte skrifberuiming 64. Dit is oor die gesalfde, die Messias. Die Messias van die Here het gekom en die groot gebeurtenisse wat hy beloof het, het begin. Ons juig oor sy oorwinning. Vers 1, 2, 5 en 6. Dat ons geloof die seën van God ontvang en dan mag ons in vrede weer huis toe gaan. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal.